SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Een hele goedemorgen en welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het is vandaag woensdag 27 maart 2024 en mijn naam is Paulien Roesink. We doen het vandaag even helemaal anders dan normaal. We hebben namelijk een thema-uitzending over AI, oftewel kunstmatige intelligentie. En we hebben een gast in de studio die we over het hemd van het lijf gaan vragen. Mark van Rijmenam, van harte welkom. Jij bent strategisch futuroloog. Wat wil dat nou precies zeggen? Want dat klinkt heel futuristisch.
Dat klinkt zeker futuristisch. En ik denk na over de toekomst. Dus met name hoe nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie onze samenleving, organisaties gaan veranderen. En daarbij help ik organisaties wereldwijd dat te begrijpen. En overheden ook. Om te begrijpen, ja, hoe moeten ze zich hiervoor aanpassen? Wat komt eraan? En hoe kunnen ze zich hiervoor klaarmaken?
Ja, interessante materie. Gaan we dus zo dadelijk uitgebreid over hebben. Maar eerst, zoals altijd, de SBS Nieuwsflits en de achtergronden bij het nieuws. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 27 maart. Mijn naam is Paulien Roesink. Australische politici zijn blij met de uitspraak dat Julian Assange niet zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten en dat hij mogelijk in beroep kan gaan tegen het bevel. Het Hoge Rechtshof in Londen oordeelde gisteren dat Assange niet onmiddellijk zal worden uitgeleverd aan de VS, totdat het de garantie biedt dat hij niet tot de doodstraf zal worden veroordeeld en hij het eerste amendement van de VS kan gebruiken in zijn juridische verdediging. Deskundigen zeggen niet verbaasd te zijn over het instorten van de Francis Scott Key-brug in Baltimore, nadat een vrachtschip met containers gisteren tegen de brug in een van de drukste havens van de VS botste. De autoriteiten zeggen dat er wordt gezocht naar 6 wegwerkers die kuilen in de brug aan het vullen waren. De botsing gebeurde midden in de nacht en de metalen constructie van 2,6 kilometer lang stortte vrijwel in één keer in het ijskoude water. De Verenigde Staten noemen de beweringen van Israël dat een resolutie over een staakt het vuren van de VN-veiligheidsraad de onderhandelingen over gijzelaars heeft belemmerd onnauwkeurig en oneerlijk. Israël heeft onderhandelaars uit Qatar teruggeroepen en zei dat Hamas niet geïnteresseerd was in gesprekken nadat de resolutie opriep tot een onmiddellijk staakt het vuren, onafhankelijk van de vrijlating van meer dan 100 Israëlische gijzelaars. Vandaag wordt een 700 pagina's tellend rapport gepresenteerd dat meer duidelijkheid moet geven over hoe 25 mensen omkwamen tijdens de Black Summer bosbranden van 2019 en 2020 en hoe enkele van die dodelijke branden ontstonden. Het rapport is geschreven na 2 jaar onderzoek door middel van hoorzittingen over de in totaal 44 branden. Als gevolg van een ongeluk met een toeristenbus in het uiterste noorden van Queensland zijn 2 mensen per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. 11 andere passagiers raakten gewond. De toeristenbus die stortte in een kreek in Tully, een plaats 140 kilometer ten zuiden van Cairns, toen het de vangrail raakte. En in Nederland doet de politie onderzoek naar de verstoring van een optreden van Lenny Koer zondag in Waalwijk. Vier pro-Palestijnse activisten liepen het podium op en schreeuwden onder meer dat Koer een moordenaar en terrorist is. De drie vrouwen en een man werden door theatermedewerkers en de begeleiding van Koer naar buiten gebracht. Toen de politie aankwam, waren ze verdwenen. Koer maakte het concert wel af. Ze heeft aangifte gedaan van smaad, belediging en laster. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. De actualiteiten dan. Door de landelijke huurcrisis neemt de dakloosheid onder jongeren toe. Jeugdambassadeurs vragen om overheidsfinanciering om zogenaamde youth voyeurs, een mix van sociale huisvesting en diensten met betrekking tot dakloosheid, die jongeren kunnen helpen om zich te concentreren op onderwijs in plaats van op een plek om te wonen.
Dit is SBS Radio Dutch.
Alex Lipman groeide op in een pleeggezin en werd op 19-jarige leeftijd dakloos. Zijn leven veranderde drastisch toen hij geen vaste woonruimte kon vinden.
It gives us independence and that sustainable housing. For myself, that sustainable housing has led on to a career path in IT and also working for different skills like buying a motorcycle, buying a car, you know, and getting ready to go out. Right? These 2 years have built up a private rental kind of space.
Alex Lipman is nu 20 en werkt als jongerenambassadeur. Hij is in Canberra geweest en heeft samen met andere jongerenambassadeurs campagne gevoerd voor een uitbreiding van de Foyer Foundation, het programma waardoor hij zijn leven weer op de rails kreeg. Andere jongerenambassadeurs hebben soortgelijke ervaringen, zoals Tyra Chan-Hampton.
I had a lived experience in the out-of-home care sector, which forced me and my family to experience homelessness. I then later in life also found myself experiencing unstable housing and I was studying at my university degree.
Jonge ambassadeur Bria Dorset was tijdens haar VCE in Victoria het laatste jaar op de middelbare school aangewezen op couchsurfing. Met andere woorden, ze sliep steeds bij andere mensen op de bank.
So it was already quite a challenging year. 2 months into couch surfing, I found myself at the doors of the Foyer Foundation, and that was the wraparound support service that really helped me to finish my Year 12 VCE studies and move into university and take control of my life.
Ruim een derde van alle daklozen in Australië zijn jonger dan 25 jaar. Na toegang te hebben gekregen tot diensten, blijft bijna de helft een onzekere leefsituatie behouden. U hoort Kate Colvin, de CEO van Homeless Australia.
When we're talking about youth homelessness, what we really mean is children and young people who come to homeless services without a parent or guardian. So we're talking about young people 15 to 24 and particularly teenagers who flee home are often doing so because of violence in the home, or perhaps they've come out as gay or trans and they've been rejected by their family and have left for that reason, or neglect in the home.
Voorstanders zeggen dat opvangcentra en crisisopvang niet de veiligheid bieden die jongeren nodig hebben. Dus nu vraagt een groep gemeenschaporganisaties samen met deze jongerenambassadeurs de regering om meer geld te reserveren in de federale begroting van mei. Ze willen hiermee het programma uitbreiden en 10 nieuwe gebouwen met 40 units bouwen waar jongeren toegang kunnen krijgen tot veilige huisvesting, ondersteuning bij onderwijs en hun zoektocht naar werk. Amy Cavallaro is de central manager van de foyer.
Young people have the opportunity to stay between 18 months and 2 years, which I think creates some stability and real opportunity and a safe space for young people to stop, breathe, set really intentional goals about where they want to go in the future.
Alex Lipman is het daarmee eens.
We have that midterm housing, it's for 2 years, and 2 years is very big in for a youth person. You know, maybe they get two-thirds of their degree done, or they're building up in their job aspirations as well. So this aspect of having your job, your education, your employment all in one, with the youth development coaches helping you out, really builds a young person to go out there and have confidence, and have confidence to get maybe a new private housing or, you know, a job, you know, higher up than what they already are.
Hierdoor gaat 80% van de foyerbewoners vervolgens naar een stabiele woning en vindt ruim 2/3 werk. Chief Executive van de Foyer Foundation, Liz Cameron Smith, zegt dat de investering ook goed is voor de overheid.
Because we know that for every dollar invested in a youth foyer, it delivers a $6 return. So it's actually a cost-effective solution that should be one part of the government's response to youth homelessness in Australia.
U hoort wederom Kate Colvin, CEO van Homeless Australia.
Now, youth foyers are an important housing model because they provide young people with support around their education as well as support around other issues and provide a safe living environment for them. So one of the issues when young people flee a violent home or end up in a situation where they're homeless is that sticking with education can be really difficult because they don't have those family supports that other young people have.
In een verklaring zegt minister van dakloosheid Julie Collins dat de regering zich heeft gecommitteerd aan voortdurende investeringen in dakloosheid onder jongeren. Volgens haar wordt hier in 3 jaar tijd $91,7 miljoen voor vrijgemaakt. Alex Lipman hoopt dat dit grote veranderingen kan brengen voor anderen met soortgelijke ervaringen.
Youth especially, especially disadvantaged youth, there's not a lot of housing options. When you go in the private market and there's only about less than 1% available, you're versing everyone. And as we are still going through, we're still doing uni, we're still working part-time, there's not enough maybe money to really go into that market. So having FOIR built in that as a social housing, affordable housing, it really helps the youth that are coming through that are disadvantaged to really get an opportunity to gain that rental experience, then to get out when they're 21 or maybe 22, 23, and then they're, oh, sweet, I can go into the private market and I have 2 years worth of experience in my hand for that.
Dit was een verhaal van Ruth McHugh Dillon en Alexandra Jones voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. We blijven nog even bij het onderwerp wonen. 1 op de 3 Australiërs is bang dat extreem weer hen zal dwingen hun huis definitief te moeten verlaten. Uit een onderzoek van de Climate Council onder 1500 Australiërs blijkt dat meer dan de helft van de respondenten zelf een klimaatramp heeft meegemaakt. Dit veroorzaakt angst en financiële stress en heeft een negatief effect op de gezondheid. Hittegolven waren het meest voorkomende gevaar, gevolgd door overstromingen en bosbranden. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat Queensland en New South Wales het zwaarst getroffen worden door extreem weer. De gepensioneerde generaal-majoor Peter Dunn, voormalig commissaris van de ACT Emergency Services Authority, zegt dat hij vooral in die staten een enorme toegang van angst heeft waargenomen.
People are now looking very carefully at the real estate upon which they sit and say, should I remain here? Now, 99% of those people want to remain where they are. They don't want to move. But can I stay here is the question. And one of the drivers for thinking that my property is becoming uninsurable. And that is a big factor in a lot of people's mental health, in that they have, as we all do, you and I and everybody else, invest or try and invest in a roof over our heads. And that is the biggest investment we typically make in our lives.
Meneer Dunn heeft zelf ook natuurrampen meegemaakt.
We got hit by the fires in Black Summer. A month later, we were knee-deep in flood. And you go, oh my God, what's going on here? And that has continued. So you get this constant pressure on people worrying about what's going to come next.
De stijgende verzekeringspremies die bijna onbetaalbaar worden, zijn ook een grote zorg. Maar er is goed nieuws voor mensen die in een bosbrandrisicogebied wonen.
So those customers of NRMA insurance who have a 3-star rating above and have certified that with the Resilient Building Council, $100 to $500 is a significant reduction for them.
Voor sommige mensen een klein bedrag, maar $500 kan het verschil betekenen tussen leven en dood voor mensen die in bosbrandgebieden wonen en te maken krijgen met steeds hogere verzekeringspremies. NRMA Insurance is samen met de Suncorp Groep de eerste verzekeraar in het land die een financiële stimulans biedt aan mensen die hun huis laten beoordelen op bosbrandbestendigheid. Het is een nieuw initiatief waarvan NRMA-topman Julie Batch hoopt dat het aanslaat.
One of the biggest drivers of costs in insurance at the moment is the increasing costs of natural perils. And, you know, that's really being felt all the way across Australia in every state. So the more that we can do as a country, as an industry, and at an individual level to protect our properties, the better we understand that, then yes, I do think you'll see that over time.
De Resilient Assessments zijn online beschikbaar en via een nieuwe app die wordt beheerd door de Resilient Building Council, die de software heeft ontwikkeld met behulp van een overheidssubsidie. Volgens Crystal Fleming van de council hebben duizenden mensen zich al aangemeld.
In the 5 months since it was launched, we've had 19,000 households access that tool and 80% of those households have taken a number of actions. So it's really about empowering people with the knowledge and understanding of what they can do and what's actually going to measurably reduce that risk.
Financiële prikkels voor bushfire preparedness is geen nieuw concept. Consumentengroep Choice pleit hier al jaren voor.
There was kind of a coalition of advocacy groups who were recognizing that there was these problems across the insurance market that were affecting, you know, both our supporters and clients differently and in different ways. And we recognized the need to kind of come together and sort of put those problems together and recommend a bunch of solutions to take to government to ensure that people were protected.
Pia Sherwood is senior campagne- en beleidsadviseur bij Choice. Ze zegt dat lagere verzekeringspremies meer mensen zullen aanmoedigen hun huis aan de regels te laten voldoen.
44% of the people, policyholders that we surveyed, like 44% of them would consider investing in home safety measures if it would lower the cost of the premium. And we've spoken to a range of insurers and it was something that some of them were looking at.
Mevrouw Sherwood juicht het besluit van NRMA Verzekeringen en de Suncorp Groep om de premies te verlagen toe, maar ze zou graag zien dat de overheid meer doet.
We're also going to need financial assistance for people that can't afford to include mitigation measures in their own homes. So I think the government should be supporting and allocating funding to assist property owners on low incomes.
Dit verhaal werd gemaakt door Cameron Carr voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Ja, zoals gezegd hebben we vandaag een gast in de studio hier bij SBS Dutch om over AI te praten. Strategisch futuroloog Mark van Rijmenam. Mark, laten we beginnen bij het hele begin. Wat is AI?
Wat is AI? Dat is al een hele brede vraag gelijk om daarmee te beginnen. Maar AI of kunstmatige intelligentie is heel plat gezegd eigenlijk algoritmes die in een bepaalde volgordelijkheid taken uitvoeren. Dat is eigenlijk de simpelste uitleg. En je hebt daar verschillende levels, verschillende niveaus in. Dus kunstmatige intelligentie zoals wij die nu kennen, zoals we die afgelopen 5 of 10 jaar al hebben gezien, zou je die waarschijnlijk herkennen als een Siri op je iPhone of een als je je Face ID gebruikt op je iPhone of op je Android-telefoon. Ook als je bijvoorbeeld Google Translate gebruikt, waarbij je dus een taal in het Engels naar het Nederlands vertaalt. Daar zit een soort van kunstmatige intelligentie achter. Maar ik wil het niet echt intelligentie noemen. Dat is ook
waarom niet?
Ja, we weten zelf niet eens wat intelligentie is. En het is eigenlijk gewoon een statistische machine die op basis van algoritmes, op basis van functies, een bepaald patroon uitvoert. Patroonherkenning zou je het kunnen noemen. En daar zit, vind ik, weinig intelligentie aan. Als je het dan een stap verder brengt, hè, de artificial intelligence is sort of de bucket. En daaronder heb je dan machine learning, waarbij we dus leren van de data. En op basis van de data die we binnenkrijgen en die we invoeren, kunnen we patronen herkennen en kunnen we vervolgens voorspellingen doen. Nou, en een niveau dieper ga je naar deep learning, wat gebruik maakt van neural networks, zoals dat heet, die een beetje moet doen denken aan hoe ons brein werkt op basis van synapses. kan dan een machine taken gaan uitvoeren op basis van patroonherkenning en voorspellingen. Dat is eigenlijk een hele abstracte uitleg over hoe het werkt. En wat we de afgelopen anderhalf jaar hebben gezien, dat kunstmatige intelligentie echt in de voorgrond is getreden en nu heel erg zichtbaar is voor mensen door middel van tools zoals ChatGPT, waarbij we dus nu met een computer kunnen praten door gebruik te maken van onze eigen taal. Dus we hoeven niet meer met een computer te praten door te programmeren, maar we kunnen met een computer praten door gewoon te praten. En dat is echt baanbrekend.
Ja, zo meer over ChatGPT. Ik moet altijd goed nadenken dat ik die TPG zeg, dat ik het omwissel. ChatGPT. Maar eerst, is die opkomst van AI eigenlijk te vergelijken met een andere grote technologische ontwikkeling in onze historie?
Nou ja, ik denk van wel. Kijk, we moeten zien dat kunstmatige intelligentie is een technologie die heel lang in ontwikkeling is. Dus we zijn in de jaren 50. Alan Turing is hiermee begonnen. En hij had het idee om in de jaren 50 om binnen 10 jaar zogeheten thinking machines te creëren. Duidelijk dat dat niet gelukt is. En het duidelijk dat het een veel moeilijker probleem is gebleken dan we dachten. Er zijn verschillende AI winters geweest, zoals dat heet. Nu zien we dus dat er echt een doorbraak is geweest. En misschien moeten nog meer doorbraken komen voordat we echt een nog hoger niveau willen komen. Maar als je het moet vergelijken met een grote technologische doorbraak, dan zou ik eigenlijk zeggen de printing press van in 1400 geloof ik, of de stoommachine of het internet. Op dat niveau is het. Omdat het onze samenleving echt fundamenteel gaat veranderen. Daardoor, net zoals het internet, de samenleving heeft veranderd of de stoommachine.
Voor een leek zoals ik klonken de voorbeelden die je zojuist noemde, Siri bijvoorbeeld, dat klinkt tamelijk onschuldig. En voor mij en voor denk ik heel veel andere mensen kwam anderhalf jaar geleden een beetje de shock toen dat ChatGPT aangekondigd werd. Dat is eigenlijk een chatbox die dus teksten kan schrijven. Je geeft een opdracht en wap, daar komt een hele lap tekst uit.
Ja, zo zou je het kunnen noemen. Er is een GPT 3 en 2 en 1 die daarvoor gingen. Dat waren wat moeilijkere machines. En de doorbraak die op dat moment vanuit een consumentenperspectief gedaan werd door OpenAI, was dat het een hele simpele interface bracht. Zoals een chatbox. En je kan dus praten met de ChatGPT of met een van de andere tools zoals Claude of Meta, Meta's Llama, zoals die heet. Of Google Gemini. Kun je dus daarmee praten door gewoon, dat ik net eerder zei, gewoon je natural language te gebruiken. En dat was echt wel een doorbraak, want daardoor was het opeens met het beschikbaar voor veel meer mensen dan voorheen. Als om even terug te gaan wat ik eerder zei, is het echt intelligentie? Ik denk van niet, want het is vooral een statistical probability machine. Die dus op basis van de gegeven context A, woord B, is het most likely dat woord C zal volgen. Nou, dat is eigenlijk in een korte notendop wat er gebeurt, maar dan op een heel hoog niveau en heel snel.
Heel snel,
En dat is echt wel de doorbraak geweest.
Ja, er is best wel veel discussie was er meteen toen het werd aangekondigd, want je zou kunnen denken dat een student nu een opdracht krijgt op school. Schrijf een epistel over dit en dat onderwerp. Nou, die tikt dat even in. Schrijf een epistel voor me. En dat komt er. En hoe kunnen we dat controleren? Raken tekstschrijvers hun baan kwijt? In mijn hoofd kreeg ik meteen zo, oh jee, dit is het begin van het einde. We gaan steeds dommer worden als we niks meer hoeven. Hoe was jouw reactie? Want die zou anders geweest zijn.
Ja, mijn reactie was iets anders. Ik kwam het tegen. Ik volgde natuurlijk die dingen. En ik dacht van mezelf, dit is wauw. Dat was mijn eerste reactie. En ik dacht, ik ga een boekje mee schrijven. En ik had al 4 eerdere boeken geschreven. Dus ik heb eigenlijk in 5 dagen heb ik een boek geschreven met ChatGPT. Vervolgens heb ik dat geëdit met AI. En heb ik het gepubliceerd binnen een week.
Dus hoe schrijf je een boek dan met ChatGPT?
Nou ja, wat ik heb gedaan is ik had vrij snel door hoe de tool werkte. Dus ik heb aan ChatGPT gevraagd, we gaan een boek schrijven over technologieën. Hoe die de komende 50 jaar de wereld gaan veranderen. Welke technologieën moeten we bespreken? Nou, ik kwam een lijstje van technologie uit. Vervolgens heb ik gezegd van per technologie, welke vragen moet ik in jou stellen om hier een antwoord op te krijgen? Nou, daar kwam een heel lijstje van vragen uit. En die vragen ben ik 1 voor 1 afgegaan. En ben ik in gesprek gegaan met ChatGPT. Nou, die antwoorden die ik kreeg, die heb ik in mijn manuscript gezet. En ik heb eigenlijk niet zoveel veranderd, als behalve wat een zin naar boven of naar beneden. En wat ik wel heb veranderd, is dat op een gegeven moment zag ik dat er al onzin werd gesproken. Dat noemen we tegenwoordig hallucineren, maar dat had toen nog geen naam. Dat lijkt wel of we heel lang geleden al als we praten. Maar dit is anderhalf jaar geleden. Want op een gegeven moment zei de AI van, toen ik vroeg hoe is robotics en AI samengekomen, zei de AI, ja, in de jaren 80 hebben robotics en AI zelfrijdende auto's bezorgd. Nou ja. Was dat maar zo, dan had onze samenleving er fundamenteel anders uitgezien. Dus, nee, dus ik heb die fout en die onzin eruit gehaald. En vervolgens heb ik met een andere tool heb ik het geëdit. Vervolgens heb ik gevraagd van, kom dan met een titel, Future Visions. Kom dan met een subtitel, kom dan met een omschrijving van de cover. En die heb ik in een andere AI gegooid die een plaatje maakte. Nou, dat was de omschrijving van de voorkant van het boek. En toen was ik klaar, toen zei ik aan ChatGPT, nou geef mij eens een review. En toen kwam hij terug met een glanzende review over het boek.
Een zelfgeschreven boek. Niet je beste boek, zei je in een andere podcast.
Nee, gelukkig niet. Gelukkig ben ik. Zijn mijn andere boeken, denk ik, nog wel steeds beter. Maar wat het voor mij wel was, het was voor mij wel echt een tipping point. Een paradigm shift, om het een mooi Nederlands te zeggen. Waarbij ik echt wel zag dat de wereld veranderd was. En dat is wel sindsdien, en zeker met de launch van GPT-4, die dus een paar maanden later uitkwam, hebben we nu een tool, eigenlijk tools tot onze beschikking, die echt de wereld fundamenteel aan het veranderen zijn in een heel hoog tempo.
Ja, en bijvoorbeeld deze tool, daar moeten mensen zich wel bewust van zijn dat het niet allemaal correct is wat die dat soms ook onzin uitkraamt.
Nou ja, alle tools, alle zogeheten large language models, zoals dat zo mooi heet, die praten allemaal onzin. En dat is niet per se een bug. Dat kan ook wel een feature voor zijn. Want het blijkt uit onderzoek dat deze tools heel goed zijn bijvoorbeeld in brainstorming. Eigenlijk veel beter dan mensen. Omdat het dus veel, een hele korte tijd met heel veel verschillende ideeën kan komen. Wat wij als persoon daar veel meer moeite mee hebben. Doordat je dus eigenlijk gewoon een prediction engine is. Maar daardoor komt er dus ook heel veel onzin uit. En het is ook gebaseerd op wat erin is gegaan. Dus de data die erin is gegaan, als die biased is, wat die per definitie is, dan is de output ook biased. En dat zie je dus ook wel gebeuren op dit moment met deze tools.
Ja, we gaan straks nog praten over de toekomst. Wat gaat ons brengen? De toekomst met AI en ook de voor- en de nadelen natuurlijk. Maar eerst denk ik dat we even naar wat muziek gaan luisteren. En daarvoor heb ik jou gevraagd, wat zou jij graag willen horen? En jij kwam met Hold On Tight van de Nederlandse band De Dijk en de Amerikaanse soullegende Solomon Burke. Waarom dit nummer?
Ik vond Solomon Burke echt een hele goede zanger en in combinatie met De Dijk. En ik vind het gewoon een prachtig nummer. En het is al een paar jaar geleden en Solomon Burke is al een paar jaar dood, geloof ik.
Ja, weet je hoe het is gegaan?
Niet precies.
Hij kwam naar Nederland en is op Schiphol overleden. Hij kwam naar Nederland voor een optreden met De Dijk.
Ja, nou weet ik het, dat is een paar jaar geleden, geloof ik.
2010 al, hè?
Oh, je zit.
Ja, de tijd gaat snel, hè? Ja, maar gewoon een heel mooi nummer. Laten we luisteren. Dit is Solomon Burke en De Dijk met Hold On Tight. Vandaag in de studio bij SBS Dutch nog steeds een gast, Mark van Rijmenam. We hebben het over AI en laten we het over voor- en nadelen hebben, want die zijn aan allebei de kanten. Om te beginnen, hoe gaat AI effect hebben op verschillende sectoren? Neem bijvoorbeeld de gezondheidszorg.
Kijk, kunstmatige intelligentie gaat zo'n impact hebben op onze samenleving dat het zowel positieve als zeer negatieve ervaringen zal brengen. Dat is ook een van de redenen waarom ik mezelf zie als een optimistic dystopie. Een beetje een oxymoron, twee verschillende denkbeelden in mijn hoofd behouden. Maar ik denk dat het belangrijk is om jezelf, om beide kanten van both sides of the coin te zien. En als we dan kijken, in eerste instantie laten we even over de positieve kant gaan kijken. Laten we positief beginnen. En dan zie je eigenlijk dat met name bijvoorbeeld in de healthcare echt een enorme bijdrage AI kan leveren om eigenlijk van passieve, reactieve zorg te gaan naar preventieve zorg. En daarmee dus heel veel kosten kunnen besparen voor onze samenleving. En heel veel levens kunnen besparen.
Bijvoorbeeld?
Nou, je kan bijvoorbeeld zien dat AI al gebruikt wordt om MRI's te scannen. Of om X-rays te scannen. Op zoek naar kanker bijvoorbeeld. En dan zie je dus dat AI kanker kan ontdekken die wij als mensen misschien missen. Dus hierbij gaat het eigenlijk omdat de samenwerking tussen de dokter en de AI heel erg noodzakelijk is. Want ik zou niet alleen de AI willen. Ik zou denk ik nu ook niet meer alleen de dokter willen. Maar ik zou de combinatie willen van de AI en de dokter. Waarbij de AI zegt, nou, misschien moet je eens even op deze hoek kijken. Want ik zie daar iets wat zorgwekkend is. En dan kan de dokter zeggen, hey, wacht eens eventjes, daar zit inderdaad iets. En daar zie je dat heel veel bijdragers worden geleverd. En je ziet het ook bijvoorbeeld in het vinden van nieuwe medicijnen. Het vinden van, waarbij tools zoals AlphaFold, dat ontwikkeld is door DeepMind, proteïne, het folden, het vouwen van proteïne kan voorspellen en daardoor kan helpen nieuwe medicijnen te ontdekken. Nou, hierdoor wordt de ontwikkeling van nieuwe medicijnen wordt heel veel versneld en komt er op een gegeven moment een tijd waarbij we gepersonaliseerde medicijnen kunnen krijgen die volledig gespecificeerd zijn op jouw lichaam, op jouw genen, op jouw DNA en daardoor veel beter gaan werken. Dus daar zie je echt een enorme impact. Je kan ook denken aan de logistiek, aan manufacturing, waarbij het allemaal gewoon veel beter georganiseerd kan worden.
Ja, hier is vorige natuurlijk week wel hadden wij aan. In ons programma hadden we nog een voorbeeld van een verzorgingshuis hier in Sydney die een soort van computerachtig figuur, een AI-metgezel noemden ze het, gezelschap biedt aan mensen met dementie. Dus die verlegen zit om een praatje en alsmaar kunnen praten en die persoon antwoordt, de virtuele persoon.
Nou ja, daar zie je dus net heel veel ontwikkelingen. Je ziet met name in Japan dat ze dus robots daarvoor gebruiken of een robothondje of iets anders cutes, waarbij dus ouderen een gesprekspartner krijgen. Je ziet ook al dat er AI-therapists ontwikkeld worden. En je kan misschien als je mentale problemen hebt, maar je wil niet met een psycholoog gaan praten, kun je misschien als eerste stap met een AI-psycholoog gaan praten. En die zijn niet net zo goed als een echte psycholoog, maar die kunnen jou al wel heel verder helpen. Je ziet ook mensen die eenzaam zijn, jongeren, eenzaamheid is een groot probleem in de wereld, die daarmee een AI-vriend of vriendin krijgen. Daar kun je heel veel over vinden. En daar vind ik zelf ook heel veel van. Maar het gebeurt wel. En die mensen zijn er heel blij mee. Dus daar zie je ook dat AI een enorme impact heeft op hoe we met elkaar omgaan. Op het sociale aspect van mens zijn.
Als je dit zo vertelt, dan merk ik dat ik nog wel even een knopje om moet zetten in mijn hoofd in de komende jaren, geloof ik. Maar je wilde eigenlijk ook de negatieve kanten, ook in de gezondheidszorg zullen die er zijn. Want ja, je zei het al, je wil het liefste de combinatie arts en AI die kijkt naar een scan. Maar gaan de artsen uiteindelijk verdwijnen?
Nee, kijk, en dat is een van de zaken waar ik me heel erg veel zorgen over maak. Is dat uiteindelijk leven wij wereldwijd in een kapitalistische samenleving. En dat betekent als er een tool beschikbaar is binnen je organisatie. En ervan uitgaande dat jij een commercieel gedreven organisatie bent. Dan zou jij, en als er een tool beschikbaar is. Of dat nou een robot is of een chatbot of wat dan ook. En dan zal jij die tool altijd inzetten als die je organisatie efficiënter kan maken. Als die jouw kosten kan besparen. En met name als die jou meer winst kan bezorgen. Voor jouw aandeelhouders, dan zal je dat als organisatie altijd doen. Doe je het niet namelijk, dan doet je concurrent het wel en dan ben je ook out of business. Nee. Dus daar maak ik me heel erg veel zorgen over, dat deze technologie nu ingezet gaat worden om organisaties steeds efficiënter te maken en daardoor steeds meer winst te maken voor een steeds kleinere groep mensen. En dat zien we al gebeuren. Klarna is een bedrijf dat buy now, pay later, afterpay organiseert. Zij hebben ChatGPT ingezet in hun callcenter. Vervolgens hebben zij, 25% meer klanttevredenheid. De callreductie ging van 11 minuten naar 2 minuten in 35 talen. En ze hebben en die AI doet het werk van 700 medewerkers die ze nu hebben ontslagen.
Ja.
En zo zijn er heel veel voorbeelden. Wat in de komende tijd gaat gebeuren is dat deze technologie gaat zich steeds verder ontwikkelen. Elon Musk zei vanochtend, zag ik, dat hij verwacht dat volgend jaar AGI, dat is Artificial General Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie die net zo slim is als één mens, zal worden ontwikkeld. Omdat, zoals hij dat zegt, AI zichzelf 100 keer per jaar verbetert. Nou, hij zei ook dat hij verwacht dat voor het eind van dit decennium in 2029 super AI ontwikkeld zal zijn. Wat betekent dat je AI hebt die slimmer is dan de gehele mensheid samen. Nou, daar kun je heel veel van vinden, of dat nou waar is of niet. Dit zijn ideeën van mensen die in dit veld zijn. En je kan ook allerlei andere opinies hierover vinden. Maar de bottom line is dat de technologie gaat heel hard. En wij zijn als samenleving hier niet klaar voor.
Nee, maar hoe worden we daar wel klaar voor?
Nee, ik denk dat we met name moeten gaan kijken dat wij heel rap elkaar onszelf moeten gaan opleiden en gaan leren hoe deze technologie onze samenleving gaat veranderen. En daarbij moeten we een lange termijn perspectief hebben. En daar zijn wij niet zo goed in om een lange termijn perspectief te hebben. Hè? Ook zeker in Australië. Hè? Met een korte termijn cycle van 3 jaar qua verkiezingen zijn wij niet goed in lange termijn nadenken. En dat is problematisch, want de beslissingen die we nu nemen gaan effect hebben over de komende decennia. Dus wij moeten beter gaan begrijpen voor elke generatie generatie. Van pasgeborene generatie Alpha, of generatie AI kun je het eigenlijk noemen, tot generatie Z, millenniums, de babyboomers. Iedereen, wij moeten hierover nadenken, wat de impact hiervan is. En ook beter begrijpen hoe we hiermee moeten omgaan. Een ander voorbeeld, misinformatie is een heel groot probleem. En zeker met alle verkiezingen die we hebben. Het is tegenwoordig zo makkelijk om een filmpje of een fotootje te maken die nep is, die heel echt lijkt. Wij moeten beter in staat zijn te begrijpen dat wat we zien online, wat we lezen, wat we zien, wat we horen online, niet per se de waarheid is. En dat is heel lastig.
Ja, ik heb voorbeelden voorbij zien komen van bekende Australiërs die in commercials voorbij kwamen, terwijl ze daar nooit aan mee hebben gewerkt. Maar dat is dan deepfake, hè? Zo noemen ze dat. Dus iemand zit daar, maar daar wordt dan het gezicht en de stem van een bekend iemand opgeplakt.
Het is tegenwoordig heel makkelijk om iemand te klonen. Twee voorbeelden. Ik heb mezelf gekloond. Dus ik heb een digitale twin van mezelf gemaakt. En je kan met mij spreken nu via tekst, audio en video in 28 verschillende talen. En het denkt als ik, het praat als ik, het lijkt op mij. Dus het is echt een deepfake. Het is wel met minimale kosten gedaan. Dus het is ziet er een beetje grappig uit. Maar het geeft al aan wat de mogelijkheden zijn. Nou, als je dus meer geld hebt, en bijvoorbeeld de bad actors of state actors, die hebben ongelimiteerde budgetten, dan kun je hier veel verder in gaan. En een voorbeeld aan die kant te noemen. Een paar maanden geleden is een bedrijf in Hongkong, die hadden een Zoom call, dus een videocall, met verschillende medewerkers die op camera waren. Die hadden ze nagemaakt, digitaal nagemaakt, om het bedrijf voor 25 miljoen US dollar te frauderen. Dus die hebben uiteindelijk 25 miljoen dollar gekregen van het bedrijf, omdat het bedrijf dacht dat de personen die in die videocall waren, echt waren. En dat waren ze niet. Dus daar zie je al dat hier heel veel gebeurt. En dat we dus echt heel erg moeten gaan nadenken wat dit betekent. En één waarschuwing of die ik vaak aan organisaties of aan families eigenlijk meegeef, is je moet een codewoord hebben voor je familie. En dat klinkt echt bizar. Maar dat je als je dochter of je zoon of je moeder of je vader belt, en je bent niet helemaal zeker, dat je in ieder geval een codewoord hebt om te checken, is deze persoon wel de persoon die hij of zij zegt dat hij is. Want dat weten we niet meer.
Nee, joh. Het beangstigt mij. We moeten er straks er even over hebben, hoor, verder over de toekomst. Je noemde net de verkiezingen in Amerika bijvoorbeeld. Hè? Die gaan eraan komen. We weten wat voor strijd dat gaat worden en wie daarbij betrokken zijn. Hoe kunnen wij nou zien of iets echt of niet echt is? Want je zegt, daar moeten we heel goed op letten. Niet meer zomaar aannemen dat iets echt is. Maar ik kan dat onderscheid niet maken.
Zelfs AI kan dat onderscheid niet maken. Dus daarmee zie je wel wat voor problemen je hebben. Als mensen zijn we natuurlijk gullible. We nemen heel snel iets aan als iets lijkt op de persoon die wij denken dat het is. En dan denken we wel heel snel dat de waarheid is. Maar dat is het dus niet. Dus wij moeten echt gaan een ander perspectief gaan nemen, dat wij niet meer alles aannemen wat wij zien per direct. En dat is lastig. Zeker bij de verkiezingen. We zagen natuurlijk een paar weken geleden al, werd Joe Biden's stem gekloond. En die is vervolgens mensen gaan opbellen als robot. Om te zeggen, ga vooral niet stemmen. Ik geloof dat het in New Hampshire was. Dat soort voorbeelden zullen we heel veel zien de komende tijd. En ik denk echt dat misinformatie, of deepfakes zoals het maar heet, heel erg veel ingezet zullen gaan worden om de verkiezingen te beïnvloeden. Niet alleen in Amerika, maar alle verkiezingen, ook in Europese verkiezingen, in mei geloof ik, zal dat ook worden gebruikt. En dat is heel problematisch.
Ja, we horen dus al dat AI ook risico's met zich meebrengt en ethische dilemma's ook. Niet voor niks is er vorige week ook binnen de VN een resolutie aangenomen over het onderwerp. Deepfake noemden we net al. In Nederland was er ook volgens mij net een grote zaak aan het licht gekomen van allemaal bekende mensen die in volwassen filmpjes op het internet te vinden zijn. Ook hun gezichten daarbij gebruikt. Hoe kunnen we hier tegen in actie komen?
Nou ja, kijk, ik zelf denk dat er drie manieren zijn om dit te doen. Educatie, verificatie en regulatie. Educatie, we moeten beter snappen wat deze technologie is. We moeten digital, we zijn misschien digital native zoals het heet, maar we zijn niet digitally literate. Dus we hebben niet per se door wat de impact van deze technologie is op ons persoonlijke leven, maar ook op ons zakelijk leven.
Maar je zegt digital native, dat is vooral de jongere garde, maar... Nou, voor 50 plus is het al wat lastiger, denk ik.
Absoluut.
Sorry, 60 plus misschien.
Nee, absoluut. En, maar we weten in ieder geval hoe een smartphone werkt. En ja. We weten hoe we Word en Excel moeten gebruiken. En tot de basisfuncties in ieder geval. Dus je kan zeggen, we zijn wel digitaal native. Maar we snappen niet per se wat de consequenties zijn van onze acties. Hè. Zeker ook als je naar de volgende generatie kijkt, naar nieuwe platformen, zoals Roblox, wat een game is voor 11, 12-jarigen. Misschien je eigen kinderen.
Ja,
daar zijn heel veel problemen. Kunnen daar plaatsvinden. En als je dat niet weet, dan kun je daar niet op reageren. Dus ja, educatie is onderdeel. We moeten beter bewust zijn van wat er gebeurt en wat de impact is van deze technologieën. Verificatie is het tweede. Dat betekent eigenlijk dat we met digitale technologieën moeten kunnen bepalen of iets door mens of door AI gecreëerd is. Nou, dat is heel moeilijk. Dat is een technisch probleem. Ik weet niet of dat ooit opgelost gaat worden. Zelfs OpenAI zegt dat text AI detectors niet werken. Dus elke onderwijsinstelling die een AI detector gebruikt, ja, stopt er maar mee, want het heeft totaal geen zin. Sterker nog, dat is heel erg zelfs bias tegen bijvoorbeeld mensen die niet native English zijn. Dus dan ben je niet native English, schrijf je wel in het Engels, dan denkt de AI detector dat het door AI geschreven is. Dus stop daarmee. Maar we moeten wel een techniek vinden om in ieder geval een idee te krijgen of dit door een mens of een AI gemaakt is. En de derde vorm is regulatie. En regulatie, ja, de UN heeft net een resolutie aangenomen. Ja, de AI Act in Europa vindt plaats. Maar dit is allemaal vrij passief. En het gaat zo snel dat ik eigenlijk graag zou zien dat grote organisaties die deze technologie ontwikkelen een ethics board krijgen, verplicht. Die ook echt macht heeft, zodat daar wat meer wordt ingespeeld. Of zodat we ook AI gaan testen voordat het op de markt komt. Net zoals we een medicijn gaan testen voordat het op de markt komt. Dat zou
dat
veel liever zijn.
Dat gebeurt nu nog niet?
Nee, iedereen kan het gewoon lanceren. In China bijvoorbeeld gebeurt dat wel. Daar mag je dus niet zomaar een large language model lanceren. Dan moet dat eerst getest worden. En dat vind ik eigenlijk heel goed. De AI Act in China is eigenlijk best wel vooruitstrevend. Daar zouden we best wel van kunnen leren.
Ja, laten we het zo verder hebben over de toekomst. Eerst nog weer even muziek. Ja, een verrassende keuze, Mark. Europapa, het liedje waar Joost Kleine in Nederland mee gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival dit jaar. Vertel.
Ja, ik hoorde het laatst en ik zal eerlijk zeggen, ik heb echt helemaal niks met het Songfestival. Maar ik vond het, ja, wij komen.
Je mag best opbiechten dat dat stiekem wel is. Hè?
Maar ik vond het eigenlijk wel een heel goed, heel lekker nummer. Misschien zegt dat wel iets over onze leeftijd.
Dat denk ik, ja.
Want het is natuurlijk een beetje jeugdsentiment wat er in het nummer komt. Dus ja, ik vind het eigenlijk gewoon best wel stiekem een best wel lekker nummer.
Ja, nou laten we gaan luisteren naar Europapa van Joost Klein. Ja, we zijn weer in de studio. We zijn even uitgedanst. Hè? Dat was toch even lekker. Terug naar de jeugd met Europapa. De toekomst. Onze toekomst als mensheid en AI. Kan AI bijvoorbeeld een rol spelen bij de aanpak van klimaatverandering? Dat zou mooi zijn.
Ik denk dat is een beetje de positieve kant weer. En dat is ook een beetje de kant die techno-optimisten echt aanbrengen. AI kan heel veel goed springen. En met name ons helpen bij hele grote problemen die heel moeilijk op te lossen zijn voor de mensheid. En zeker als het samen gaat smelten met andere technologieën, zoals bijvoorbeeld quantum computing, wat er ook aan zit te komen.
Wat is dat?
Daar moeten we een aparte aflevering voor hebben. Maar okay. Quantum computing, heel simpel gezegd, dat gebruikt eigenlijk waarbij een computer, dat is een computer die gebruik maakt van quantum entanglement, waarbij je een eentje in plaats van een 1 of een 0, is het een 1 en een 0. En dat is mindblowing en dat ook voor mij. Maar daardoor kunnen we niet meer sequentieel berekeningen doen, maar alles tegelijkertijd. Nou, als je dat dan daar dan weer AI op gooit, dan krijg je dus een versnelling keer een versnelling. En dan zullen we dus zien dat in de komende jaren dat enorme impact gaat hebben. En zeker als we ook meer naar richting super AI gaan, wat we eerder bespraken, dan zal deze technologie echt een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van hele grote problemen. Simpel voorbeeld, ik zat vanochtend te lezen dat AI heeft geholpen om de ontwikkeling van nucleaire nuclear fusion, weer een stap dichterbij te brengen. Door een probleem waar we tegenaan liepen op te lossen. Nou, daar zie je dus per direct al dat AI echt een impact kan hebben bij het tegengaan en terugbrengen van klimaatverandering.
Mm-hmm. De ontwikkeling van deze technologie, dat gaat razendsnel. Dat hebben we al een paar keer benoemd nu. Wat staat ons nog allemaal te wachten? Ook al een paar voorbeelden, dat heb je natuurlijk al genoemd, maar zie jij echt grote veranderingen in de, volgens mij, 5 à 10 jaar? Hè? Zo snel gaat het.
Ik zie hele grote veranderingen. Een simpel voorbeeld. Ik denk dat we begin decennium, nieuw decennium, 2030, 2031, smartphones gaan verdwijnen. Computers gaan verdwijnen. Dus we hebben
wat?
Gewoon... Heerlijk, geen smartphone meer.
Hebben we onze handen weer vrij?
Dan gaan we dus eigenlijk naar... Ja, ik denk dus een soort van augmented reality glass. Maar niet dan de bulky brillen die we nu hebben. Maar een gewone, een normale bril waarbij je dan een laag over de werkelijkheid kan leggen. Waarbij we eigenlijk van een 2D-internet naar een 3D-internet gaan. En dat allemaal gedreven wordt door AI natuurlijk. En een 3D-internet is veel natuurlijker voor ons mensheid. Wij kunnen daar veel. Wij zijn niet gemaakt voor 2D, wij zijn gemaakt voor 3D. Dus dat is één ding wat ik zie gebeuren. Ik zie ook heel veel ontwikkeling in brain-computer interfaces. Waarbij we dus een chip in ons hoofd kunnen zetten, plaatsen. Of met op een andere manier buiten ons hoofd. Waardoor we de gedachten kunnen omzetten in computertaal. En dan met elkaar kunnen praten door te denken. Dus. Dat is wat verder weg. Maar als we gaan kijken naar de komende 10, 15, 20 jaar... gaat daar echt heel veel veranderen. En daar moeten we daar ook nu over nadenken. Hoe ziet onze samenleving eruit in 2040? Wanneer we zelfrijdende auto's hebben. Wanneer we geen laptops, computers meer hebben. Maar alles over de hele werkelijkheid hebben we verschillende additionele lagen. Digitale lagen. Als we met onze gedachten computers kunnen besturen. Hoe gaat de wereld er dan uitzien? En daar moeten we nu al over nadenken. En dat klinkt allemaal heel erg science fiction.
Ja.
Maar dat gaat wel gebeuren.
Ja, ik hoorde jou in een andere online video zeggen. Het gaat onze levens veranderen en niet per se in positieve zin.
Nee, we zullen hier heel goed over na moeten denken. Want wat ik al eerder zei, we leven nog steeds in een kapitalistische samenleving. Dus als deze technologie gebruikt kan worden om mijn bedrijf, om te verzorgen dat ik meer geld ga verdienen, dan zal elke organisatie dat doen. Want het resultaat als ze dat niet doen, is dat ze niet meer bestaan. Dus we zitten eigenlijk in een soort van rabbit hole. En die steeds maar dieper gaat, waarbij we ons allemaal proberen, een soort van AI arms race, waarbij we ons allemaal proberen deze technologie eigen te maken. En dat gebeurt op individueel niveau, op organisatieniveau, maar zeker ook op internationaal niveau. Tussen landen onderling. Een eng voorbeeld hierbij is autonome wapens. Waarbij we eigenlijk allemaal zouden moeten zeggen, want dit moeten we niet willen als samenleving. Maar ja, Rusland doet het. Dus Amerika moet het ook doen. Dus China moet het ook doen. Dus Europa moet het ook doen. Dus we zitten hier in een arms race die heel moeilijk te stoppen is.
Ja, als AI gebruikt wordt door de verkeerde, door de kwaadwillende, dan...
Nou ja, en dat kan dus ook. Hè. Nog een ander voorbeeld. Ik zag, dit gaat echt zo snel op dit moment. Ik zag gisteren dat er een tool nu is, dat heet Dark Gemini. Dat is een Gemini, een soort van ChatGPT van de dark web. Waarbij je dus een ChatGPT kan gebruiken om malware te creëren. Om mensen te identificeren op locaties, et cetera. En die wordt dus gebruikt voor criminals. Nou ja, deze technologie is uiteindelijk gewoon neutraal. Dus je kan gebruiken voor de goede dingen en kan gebruiken voor de slechte dingen.
Ja, ik heb je ook horen zeggen, het kan een force for good worden of een source of destruction.
Ja, uiteindelijk is het aan ons, mensheid, te bepalen hoe we hiermee om willen gaan. En wat voor samenleving willen wij? Dat zijn hele filosofische vragen die we onszelf moeten stellen. Maar dat zullen we wel moeten doen, want het is niet zo dat we deze ontwikkeling kunnen stoppen. Het is niet zo dat we kunnen zeggen, dat zag je zelf al.
Ik kan toch even die stekker uit die computer trekken. Gewoon, nou, dat was leuk, even gespeeld en nu door. Nee, want dit is te gevaarlijk.
Je zag het vorig jaar al. Hè, toen ChatGPT 4 was gelanceerd, was er een brief, een oproep om de ontwikkeling van large language models stop te zetten voor 6 maanden. Dat is ondertekend door 10.000, 15.000 mensen. Ik heb mezelf ook ondertekend. 3 weken later kondigde Elon Musk aan, die de aanzetter hiervan was, dat hij 10.000 GPU's of AI-chips heeft gekocht om zijn eigen AI-model te ontwikkelen. Dit kunnen we niet stoppen.
Nee, als de ene niet doet, zoals je het ook al bij andere voorbeelden gaf, dan doet de ander het wel.
Ja.
Ja. Gaan wij als mensheid slachtoffer worden van deze hele ontwikkeling? Jij hebt jonge kinderen, dat heb ik zelf ook. Ik vind het nog... Het is jouw werk, dus jij staat daar waarschijnlijk totaal anders in. Maar voor mij klinkt het allemaal best wel... Beetje angstig, angstaanjagend.
Nee, ja, voor mij ook. En dat is misschien niet heel gerustgevend om te zeggen. Maar voor mij ook. Juist omdat ik zie hoe dit ook misbruikt kan worden. En ik zie hoe dit goed gebruikt kan worden. En daar geloof ik ook echt in. En het gaat echt positief de samenleving positief verbeteren. Maar het kan ook heel erg negatief gebruiken. En helaas hebben we te maken met een samenleving waar een deel van de mensheid niet per se de beste intenties heeft voor de samenleving. En dat maakt het zo lastig. En hoe we hier mee om moeten gaan, dat moeten we op internationaal niveau gaan ontwikkelen, gaan bespreken. En dat gebeurt te weinig. Je ziet wel dat bijvoorbeeld China en de US al overleg hebben hierover, wat heel goed is. Maar dat zal nog veel meer moeten gebeuren.
Ja, er zijn nog niet grote lobbygroepen aan de gang die probeert alles in goede banen te leiden.
Die lobbygroepen, dat heet Big Tech. En die lobbyen vooral voor zichzelf. Ja. En die roepen allemaal waarschijnlijk de juiste dingen. Maar die zijn ondertussen gewoon bezig om zelf zoveel mogelijk compute voor zichzelf te behouden, zoveel mogelijk zelf te groeien, zoveel mogelijk geld voor de aandeelhouders te creëren. Maar we zullen hier als samenleving anders over na moeten denken.
Toen wij elkaar gisteren spraken voor deze uitzending, toen noemde je ook een voorbeeld van een acteur die van plan was om te investeren in een, was het een animatiebedrijf?
Ja, in een tv-studio. Ja.
Ja, in een tv-studio. Maar door AI, in dit geval een programma dat video's kan creëren, iedere simpele ziel kan dat dus blijkbaar daarmee. Heeft hij zich bedacht?
Ja, een paar weken geleden is Sora gelanceerd door OpenAI. En daarmee kan je met een prompt, oftewel met een natural language, kun je dus een video creëren. En dat is zulke hoogstaande kwaliteit dat hij daar zo van schrok dat hij een investering van $800 miljoen in de tv-studio heeft geschrapt. En dat sluit ook wel een beetje aan bij een voorspelling die ik zelf eerder heb gedaan, waarbij ik verwacht dat voor het einde van het decennium, maar waarschijnlijk al veel eerder, er een video of een Hollywood startup zal zijn die met 1 of 2 of 3 medewerkers en een heel klein budget, misschien van $1 miljoen, een billion dollar blockbuster kan maken. En dat gaat gebeuren. En dat geeft een beetje aan hoe snel de ontwikkelingen gaan. En dan kun je weer terugkijken naar de staking van de acteurs. Daar kun je ook heel veel over vinden. Maar als ik acteur zou zijn, dan zou ik me heel snel gaan bedenken van, ja, hoe kan ik deze technologie voor mij gebruiken, in plaats van dat het mijn baan gaat kosten. Want dat gaat ook gebeuren.
Ja, ik hoor tussen neus en lippen door toch wel dat dit de kloof misschien tussen rijk en arm nog meer gaat vergroten.
Absoluut. Een kapitalistische samenleving, dus een steeds groter potje geld komt in de handen van een steeds kleinere groep mensen.
Ja. Dankjewel Mark voor je komst naar de studio. Vanavond ben jij een van de 3 sprekers tijdens een AI-event van Dutchlink in Sydney. Mocht u daar nou bij aanwezig willen zijn, dat kan. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Meer informatie binnenkort, heel snel na deze uitzending, op onze eigen website sbs.com.au/Dutch. Ja, deze hele ontwikkelingen, we hebben het al zo vaak gezegd, gaat heel snel, maar het houdt jou wel lekker van de straat. Hè? Want jij moet jezelf ook inlezen, alsmaar.
Absoluut. En ik moet mezelf hier continu mee bezighouden. Dus dit is ontzettend interessant wat er gebeurt. Maar de tijden gaan heel hard op dit moment.
Ja, Mark, dankjewel voor je komst naar de studio. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Op onze website sbs.com.au kunt u deze aflevering terugluisteren. Net als onze andere gesprekken en podcastseries, zoals bijvoorbeeld De Boekenhut, Het Verliezen van Je Nederlanderschap en Australië Tot Nu Toe. Terugluisteren kan ook via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en in Google Play. En we zijn ook terug te luisteren in uw eigen favoriete podcastplayer. Dit was het voor vandaag. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik wens u een hele fijne middag en hopelijk bent u er zaterdag ook weer bij. Tot dan. Dag.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.